Vanavond, broeders en zusters, gaan we naar Johannes 2. Ik meen dat ik daar vorige keer al even was. In Cana, op de bruiloft. Maar helaas, er was geen wijn. Het gaat me niet om de hele geschiedenis, maar om enkele details. Namelijk, als er wijn ontbrak, staat er in Johannes 2, vers 3, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Merkwaardige uitspraken die we hier vinden. Uitspraken inderdaad met betrekking tot de Heer Jezus. En zelfs met betrekking tot wat genoemd wordt de moeder van Jezus tot hem. Dat is altijd waar ik het eerst over struikel. Meestal struikelt men over de uitdrukking dat de Heer Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u? Omdat als je dat toch gewoon leest, dan wordt daarin, als je het historisch plaatst tenminste, gewoon zoals het hier staat, dan wordt daarin door de Heer Jezus zijn moeder als het ware ontkend. Hè? Hij ontkent als het ware haar moeder. Dan zegt, wat heb ik met u? Wie is u eigenlijk? Iets onderbiediger, wat bemoei je je mee? Maar goed. Maar de vraag is naar welke betrekking er eigenlijk is tussen de moeder van Jezus en Maria. Ik denk dat juist daarom de term moeder genoemd wordt in plaats van Maria. We weten al hoe ze heet. Is geen enkel probleem. Al was ze natuurlijk hier in het Johannes-evangelie nog niet geïntroduceerd. Ze is nog niet genoemd. Maar ze heet de moeder. Maar als er staat de moeder van Jezus, dan is toch duidelijk welke de relatie is tussen haar en Jezus. En des te meer opmerkelijk is het daarna dat de Heer Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u? Het is hier net gezegd, dame, het is zijn moeder. En hij doet net of hij haar niet kent. Dat is op zich eigenlijk het meest opvallende in de geschiedenis, denk ik. En dat zal het ook altijd wel blijven, omdat in het algemeen de betekenis daarvan toch niet bekend is. Maar het wordt nog vreemder, want daarna zegt de Heer Jezus, mijn uren is nog niet gekomen. Maar een paar minuten later, mag ik aannemen, zegt hij tot het personeel, vul de watervaten met water, vers 7, en dat is wat ze deden. En toen zei hij tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en dat is ook wat ze deden. En de hofmeester moest de wijn keuren, moest de wijn proeven. Dat hoort nu helemaal zo, hè? Wijn moet eerst geproefd worden, nietwaar? En dat deden ze, en toen bleek inderdaad het water geen water meer te zijn, maar wijn. Dat is het hele verhaal, en daarna staat er bij het begin der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea, in vers 11, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat wil zeggen, een heerlijkheid die tot uitdrukking kwam slechts in dit wonder wat hij deed. En daarna zeg ik, in dit teken dus, want zo staat het er ook. Het wordt beschouwd hier als zijn eerste teken. Dat zal dan dus ook wel. En de gedachte is dat in dit teken de Heer zijn heerlijkheid geopenbaard heeft. In de eerste plaats trek ik meteen de conclusie die ik altijd trek, namelijk dat hij als zodanig helemaal geen heerlijkheid had. En voor zover het toch sprake was van heerlijkheid, komt het alleen tot uitdrukking in deze tekenen. En dat ligt voor de hand natuurlijk, omdat het tekenen waren, en zijn, maar tekenen waren die uitdrukking geven aan hetgeen tot stand zou komen in, dan wel door, de opstanding van Christus. Want kijk, de betekenis van dit teken is heus niet zo moeilijk. Voor de gelegenheid zeg ik dat dan maar in een paar woorden. Water hier, waarmee immers de watervaten gevuld moeten worden. Water is immers nog steeds een beeld van het woord Gods. Daarover gaat trouwens het hele eerste hoofdstuk, over dat woord Gods en alle consequenties van dien. Water is daar nou eenmaal een beeld van en de aardigheid is dat water veranderd wordt in wijn. En hoewel het een wonder is, mochten we dat toch verwachten op basis van de typologie. Want het is een heel eenvoudig idee. Water is een beeld van het woord van God, maar het woord van God beloofde immers nieuw leven. En meer specifiek, het leven van het nieuwe verbond. En aan het eind van deze geschiedenis, ik bedoel niet aan het eind van die bruiloft, maar aan het eind van het leven van de Heer Jezus, heft de Heer het glas, om zo te zeggen. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar bij wijze van spreken. Hij houdt de beker omhoog en hij zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Namelijk, het leven, uiteraard, van het nieuwe verbond. Maar het eerste teken was al een teken waarbij de Heer voor wijn zorgde. En ongeveer het laatste teken, ik zeg ongeveer, want het was niet echt het laatste. Maar zo ongeveer het laatste teken wat de Heer gaf. Deed, kan je moeilijk zeggen. Maar dat laatste teken wat de Heer gaf, in ieder geval voordat hij gevangen genomen werd, was dat hij inderdaad de wijn uitreikte, uitschonk en doorgaf en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, dat wil zeggen, dat is mijn leven, dat des nieuwen verbonds, enzovoort. En dat is precies wat hier in Johannes 2, in het eerste teken van de Heer Jezus, al tot uitdrukking gebracht wordt. Het water als beeld van het woord van God zal vervuld worden. En als ik het vanavond heel flitsend begin, zeg ik, inderdaad, het woord zal vlees worden. In de hoop dat u nog weet wat we over die uitdrukking gezegd hebben. Het betekent gewoon, wat God beloofd had in zijn woord, zal vervuld worden. En wat hij beloofd had, dat is inderdaad nieuw leven. En dus water wordt op een gegeven moment bloed, of bloed zeg ik, wijn moet ik zeggen, namelijk een uitbeelding van het bloed, namelijk van het leven van het nieuwe verbond. Waarbij nog opgemerkt wordt dat de beste wijn voor het laatst bewaard is geworden. Die uitdrukking is legendarisch, dus die hoef ik niet eens te lezen. De beste wijn voor het laatst bewaard is, dat wil zeggen het beste leven, dat komt later pas. En dit leven raakt een keer op. Want het zal toch duidelijk zijn dat de wijn die men eerst had gewoon een beeld is van het leven van de oude schepping, van de natuurlijke mens. Of zal ik zeggen het leven van het oude verbond. En als ik het zo zeg, dan weten we heel zeker dat het zo zonder meer ophoudt. Dan wel tekort schiet. Ook in andere opzichten dan natuurlijk. U weet wel, het derft de heerlijkheid Gods. Daar komt het op neer. Het wordt door de dood verhinderd te blijven, dat is maar goed ook, want dat moet je in de eeuwigheid met een zondig leven. Zoiets. Het raakt dus een keer op. Het is gewoon, en dat die wijn opraakt, is gewoon een beeld van dat het Oude Testament een keer ophoudt, enzovoorts. En daarna komt inderdaad het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Leven. En wijn is nou eenmaal het bloed, namelijk het leven van het Nieuwe Verbond. Het leven van Christus, het leven van de opgewekte Christus. En als de Heer dat leven voortbrengt in zijn opstanding, dan wel als dat leven van Christus wordt voortgebracht door de opstanding van Christus, dan is dat inderdaad de openbaring van zijn heerlijkheid. En dus dit teken wordt beschouwd als een voortproefje, dat lijkt me een goed woord in dat verband, een voortproefje van de heerlijkheid die ooit een keer zal geopenbaard worden. Kortom, het is een beeld van hoe eenmaal inderdaad het nieuwe verbond zal aanbreken nadat het oude vervuld is geworden. Moeilijker is het niet. En moeilijk is het sowieso niet, omdat feitelijk dit de betekenis is van alle tekenen die gedaan worden op een of andere wijze. Het spreekt altijd over hoe het oude verbond beëindigd wordt en hoe het nieuwe aanbreekt, enzovoorts. Dus daar is inderdaad niks ingewikkelds aan. Het moeilijke zit hem inderdaad in deze wat vreemde uitspraken. Ik kan er moeilijk aan voorbij gaan, dus ik ga er maar op in. Als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem. En daarna realiseer, want we hebben dat verhaal allemaal op de zondagsschool gehoord. Hè. Daarna vragen we ons af wat eigenlijk het aandeel van Maria geweest is in dit teken. Soms denk ik, de Rooms-Katholieken zullen er wel blij mee zijn, maar ja, ik weet het niet. Maar wat heeft Maria hier nou eigenlijk bijgedragen? De Heer stuurt er als het ware gewoon weg. Naar de mens gesproken met nogal een grote mond. Toch? En daarna gaat hij gewoon zijn eigen gang. En zegt tot het personeel, vul de watervaten met water enzovoorts. Wat moest Maria hier eigenlijk? En als ze er dan toch niks mee te maken heeft, dan verbaast het ons natuurlijk toch dat ze niettemin genoemd wordt. Toch? Het gaat erom dat we goed zien hoe bijzonder het is. Ze wordt genoemd, ze neemt een initiatief, ze wordt meteen terugverwezen. Op tamelijk grove wijze, naar de mens gesproken enzovoort. En in het verhaal speelt ze daarna ook geen rol meer. Toch? Ja, je kunt moeilijk zeggen, nou ja, het was Maria die de heer zei van, ze hebben hier problemen, kun je er niet wat aan doen? En dan denken wij voor het gemak, maar nou ja, hij is dan toch wel op het verzoek van zijn moeder ingegaan. Maar moeten we dan aannemen dat Maria dacht van, nou ja, Jezus kan wel wat water in wijn veranderen of zo voor de gelegenheid? Ik denk toch niet dat het gewoonte was om dat zo te doen? Of zei ze tegen hem, kun je niet even om de hoek, nog even naar de slijter of zo? Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen, al klinkt het misschien wat oneerbiedig. Maar wat wilde ze nou eigenlijk? En wat was haar aandeel in het verhaal? Nou, niks. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt in die uitdrukking, vrouw, wat heb ik met u? En dat te doen, dat mag je gewoon weglaten, het is zo ook daar. Wat heb ik met u? Hij ontkent dus de relatie. Dat is wat er letterlijk gebeurt. Het probleem is niet zo moeilijk, want we hebben het er al vaker over gehad. Maar niet naar aanleiding van het Johannesevangelie, denk ik. Maar Maria, de moeder des Heren, is nog altijd, als je het mij vraagt, en daar ga ik maar vanuit, hè, is nog altijd in beeld van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente zou geboren worden. Want als u het mij vraagt, dat is wat letterlijk inderdaad in Matthäus 1 gewoon zo staat. Namelijk de geboorte van de Heer Jezus uit de vrouw die de man niet had, is een teken, dat zei Jesaja al trouwens, dat het een teken was. Het is een teken van de geboorte van heel de gemeente, die immers de Christus is, dat wil zeggen het lichaam van Christus enzovoorts. Het is een beeld van de gemeente die geboren zou worden uit de vrouw die de man niet had. Ik weet dat het voor sommigen moeilijk is, maar ik ga het blijven toch maar steeds gewoon zo zeggen. Misschien wendt het een keer. Heel de gedachte is dat de gemeente voortgekomen is uit de vrouw, namelijk uit de 10 stammen van Israël, zonder dat die vrouw in enige relatie stond met de man. Heb je dat nog? En zo had Maria geen relatie nog met Jozef. Ik hoop dat ik dat duidelijk genoeg zeg. Staat ook heel duidelijk in de Bijbel dat het zo was. Enzovoorts. Niettemin werd Jozef de wettige vader van de Heer Jezus. En Maria uiteraard zelfs de wettige, maar ook natuurlijke moeder. Enzovoorts. Maar van gemeenschap was tot dat moment helemaal geen sprake. Het is de uitdrukking van hoe inderdaad uit de 10 stammen van Israël de gemeente geboren wordt, zonder dat er sprake is van een officiële relatie tussen de Heer en die 10 stammen. Die 10 stammen zijn heidenen, ze horen tot de wereld en God heeft losgelaten. Dat is het verhaal. Niettemin wordt daar een zoon uitgeboren. En diezelfde verhouding vinden wij hier ook op een of andere wijze. Dat wil zeggen, het gaat om wat de Heer Jezus eventueel zou doen, maar zijn afkomst, dat wil zeggen zijn oorsprong, ook naar aardse, juist en vooral naar aardse maatstaven, speelt daarin inderdaad geen enkele rol. En daar gaat het maar om. Niettemin wordt ze geïntroduceerd, ze heeft op de achtergrond toch een functie, al is het maar als decorstuk. Ik hoop niet dat ik het al te oneerbiedig zeg, want echt zo bedoel ik het niet. Maar achter dit verhaal vind je toch Maria. En het hele idee wat er dus achter steekt, achter de geschiedenis hier, is dat inderdaad weliswaar het nieuwe verbond zou aanbreken. Dat een nieuw leven zou voortgebracht worden. Dat er zelfs gemeenschap tot stand zou komen. Want per slot blijft het een bruiloft hier. En op de achtergrond vind je dan toch die Maria. Dat wil zeggen, op de achtergrond vind je dan toch die 10 stammen van Israël. Het heeft weliswaar geen positief aandeel, speelt ook geen rol van betekenis, maar het is er wel. En dat is bij de meeste tekenen die de Heer Jezus doet zelfs het geval. Dat hele 10 stammen verhaal komt bij al die tekenen, bijna alle in ieder geval, komt er terug. Ik kan je makkelijk een voorbeeld van geven. We hebben hier bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw. Het gesprek met Nicodemus sla ik even over dan in dat verband. Maar het gesprek met de Samaritaanse vrouw, waarom denk je dat die vrouw uit Samaria is? En terwijl de Joden de Messias niet willen, want daar gaat het verhaal over, in het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw, is daar deze vrouw uit Samaria. En die herkent de Heer Jezus als de Messias die de Samaritanen verwachten. En dat helemaal buiten het Jodendom om. Behalve dan dat die Messias een Jood is. Dan heb je alles gehad. En de Samaritaanse vrouw, de vrouw van Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. En het was bij Sichem of Sichar. Een plaats die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van eerst van Jacob. En daarna van Jozef. En er wordt niet voor niks naar verwezen. Zowel Jacob als Jozef worden zelfs in het verhaal nog genoemd. Er wordt uitdrukkelijk gezegd, dat is dat stuk grond waar zich dit alles afspeelt. En zodat je daar hebt Jozef, een verwijzing dus naar de belofte aan Jozef. Een stuk land wat Jacob aan Jozef gegeven had, behorend bij zijn eerstgeboorterecht. Duidelijke verwijzing naar de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef dus. Daarna was het bij een fontein, en een fontein staat sowieso voor beloften. Elke bron, elke fontein in de Bijbel staat voor beloften die gedaan zijn, enzovoorts. En dan is het deze vrouw bij Sichem, die gewoon een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. En daaruit komt de gemeente voort. Heel Sichem komt tot bekering, om zo te zeggen. Het is misschien wat overdreven, maar daar komt het ongeveer op neer. En het eind van het verhaal is een heel eigenaardig eind. Want daar zeggen de inwoners van Sichem, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, zeggen ze tegen die vrouw. Want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. En het eind van het verhaal is dat de inwoners van Sichem tot geloof zijn gekomen. Ze zijn ongetwijfeld een beeld van de gemeente, al ga ik het nou niet verder uitleggen. Maar het is tot stand gekomen via die vrouw, maar die vrouw wordt aan het eind van het verhaal gewoon weer aan de kant geschoven. We hebben het nog, wij geloven niet om uw zeggens wil, maar enzovoort. Op precies dezelfde wijze wordt zij aan de kant geschoven als dat later de schenker Jozef vergat, weet u nog, in Genesis, wat maar was, hè? Jozef weer vergeten. Dezelfde wijze als dat Paulus ten tonele gevoerd wordt op het christelijk erf, maar dat het ene Jozef was die hem daar introduceerde, wordt weer vergeten. En zo was het de Heer Jezus die geïntroduceerd wordt in de Bijbelse geschiedenis, maar dat het was via een Jozef. Die verdwijnt meteen weer van het toneel en we horen er nooit meer wat van. Datzelfde verhaal is dat. Altijd precies hetzelfde. En als ik dan, hoef ik niet eens om te slaan, ik wil zeggen, ik nog een bladzijde omslaan, kom ik bij die koninklijke hoveling eerst nog, zelfs in Johannes 4. De zoon van de koninklijke hoveling. Een koninklijke zoon die was ziek en die wordt genezen, terwijl hij er niet bij is. Op afstand. Gaat buiten hem om. Wat gebeurt toch? Hoe zou er nou een beeld van zijn? Dat is makkelijk genoeg. Die zoon van de koninklijke hoveling staat voor de 10 stammen van Israël. En als hij genezen wordt, is hij een beeld van de gemeente. Moeilijker is het niet. En als u zegt, hij is een beeld van de gemeente, als hij genezen, zeg ik, ja, maar wat was hij dan voordat hij genezen was? Als zoon van een koninklijke, want dat staat er. Zoon van een koninklijke. Wat is dat voor iemand? Hij is ziek en het is een zoon van een koninklijke. En die gaat dood. Naar het zich liet aanzien. Toch gewoon een beeld van die 10 stammen van Israël. Maar hij wordt genezen. De koninklijke. De eerstgeborene. Enzovoorts. En dan is hij de gemeente ineens natuurlijk. En volgende vraag. Net zo. Nee, het is niet omdat u het allemaal zou begrijpen. Maar gewoon. Het is overal hetzelfde verhaal. Volgende verhaal is het water van Bethesda. Het water van Bethesda verandert niet in wijn, maar het komt wel in beweging. Voor verandering dan, hè. Maar het was stilstaand water. Maar als het water in beweging komt en dus levend wordt, actief wordt. Als het woord weer vlees wordt, dus, hè. Als het water actief wordt, de eerste die erin geworpen wordt of die erin terechtkomt, wordt genezen. De tweede niet, de eerste. Heb je dat nog? Wie is de eersteling die daarin geworpen zou worden? Nou ja goed, als hij genezen is, die man, is hij een beeld van de gemeente. Een eerste, een eerstgeborene. Maar voordat hij erin terechtkomt, wie is het dan? Toch? Kun je moeilijk zeggen, dat zijn de heidenen waaruit de gemeente tot stand komt. Want dan hadden al die mensen daar in Bethesda genezen moeten worden. Het was er maar één, niet allemaal. Toch? Nou ja, goed, u weet, het water kwam niet meer in beroering, maar in plaats daarvan verscheen de heer zelf. Maar goed, het maakt nou verder niet uit. Maar het is dan de heer die deze man geneest. Maar het is precies hetzelfde beeld, hoor. De eersteling gaat over eerst geboorterecht enzovoorts. Nou goed, ik laat het er maar bij om nu gewoon terug te keren tot Johannes 2. Als de heer dus zegt, vrouw, wat heb ik met u, distancieert hij zich van zijn moeder. De vrouw op de achtergrond. En daarmee 10 stammen op de achtergrond. En daarna zegt hij, mijn uren is nog niet gekomen. Welke uren? Ik geloof toch ook niet zo van, de slijterij is nog dicht. Het is nog geen tijd. Wat zegt hij? Mijn uren is nog niet gekomen. Waar heeft hij het over? Welke uren? Ik wou net zeggen, dat kan natuurlijk nooit de kruisiging zijn. Sorry. Dat is het risico als je wat zegt, hè?
Ja.
Maar goed. Maar ik zeg, dat kan natuurlijk nooit de kruisiging zijn, want door de kruisiging komt geen leven tot stand. Bovendien, het is niet wat Maria vraagt. Mijn uren is nog niet gekomen. De uren van wat? Het is niet zo moeilijk. De uren van zijn verheerlijking. En die uren komt toch alleen via een teken. Niet de echte, maar een uitbeelding ervan. En hij doet dit teken en dan staat er dit beginsel der tekenen. Dat is trouwens ook een verwijzing naar eerst geboorterecht, maar vooruit. Maar dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat wil zeggen, in dat teken. Maar de werkelijke uren van zijn verheerlijking moest nog komen. En ik hoef het niet te verzinnen, want er zijn vele uitspraken over die uren. Met name hier in het Johannes-evangelie. Dit is de eerste keer, maar dat blijft een beetje centraal thema in al deze hoofdstukken. De Heer verwijst steeds namelijk naar één uren. Die zou moeten komen en dat is ongetwijfeld de uren van zijn heerlijkheid. Daar komt het op neer. Want dan sla ik maar weer om. Kom ik weer bij die Samaritaanse vrouw terecht. Dat doe ik er natuurlijk ook niet om, maar het is gewoon zo. Johannes 4, vers 21, waar Jezus tot deze vrouw zegt, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, Gerizim, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Ergens anders. En bovendien niet eens aan een plaats gebonden. Dat een plaats gebonden was, dat was in hoge mate oud-testamentisch. Nou ja, ik bedoel, voor zover een plaats gebonden was. Voor zover er een speciale plaats was voor de eredienst. De dienst aan de Heer. Was dat inderdaad oud-testamentisch. En wat de Heer hier zegt, is dat er een uren komt dat het niet meer zo zal zijn. Dus een heel traditionele verklaring. Want sinds de opstanding van Christus is, laten we zeggen, Jeruzalem verwoest geworden. Er is de zaligheid verdwenen naar de heidenen. En, het is niet, en de dienst aan de Heer is niet gebonden aan een plaats Jeruzalem of de berg Sion dus, of hoe je maar heet. Moria wellicht, of aan de berg Gerizim van de Samaritanen. Integendeel, maar die uren die komen zouden de uren van het einde van het oude verbond en het begin van het nieuwe verbond. En dus feitelijk diezelfde uren als waar de Heer over spreekt in Cana op de bruiloft. Het blijft ook even zo, dan hebben we vers 23, maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. Men zou de Vader aanbidden in geest en waarheid. Geest der waarheid. Nee, en waarheid staat er, maar ik koppel de uitdrukking anders. Geest der waarheid. En u en ik weten dat het dus de verwijzing is naar de tijd waarin de Heilige Geest, de geest der waarheid, zou zijn uitgestort. De uitdrukking is uit Johannes 16, dus dan lopen we even wat vooruit. En bovendien, waarheid, deze waarheid heeft uiteraard rechtstreeks van doen met die uit hoofdstuk 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, nieuw verbond dus, is door Jezus Christus geworden. En dat nieuwe verbond heet nou eenmaal bediening des geestes. En dus geest en waarheid. Het is dus gewoon de vooruitwijzing naar het nieuwe verbond in deze beide teksten, in vers 21 en in vers 23. Daarna sla ik weer om en kom ik in hoofdstuk 5, vers 25. Krijgen we dezelfde uitdrukking, namelijk voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf enzovoorts. Een ure dus waarin de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Wel, in die dagen was er bij gelegenheid sprake van de doden de stem hoorden van de Heer Jezus en zij stonden op uit de dood. Maar dat waren tekenen. Maar ze zijn een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin de mens dood is door de misdaden en de zonden, met dank aan Efeze 2, vers 1, waarin de hele mensheid dood is voor God enzovoorts, maar waarin men niettemin de stem van de Zoon van God kan horen. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, en wie hem hoort, ontvangt inderdaad eeuwig leven. Dat is wat het is. Dus vooruitgrijpen op het nieuwe verband. Toch? Oh, u dacht dat het over lichamelijke opstanding uitsluitend ging. Nou ja, dan komt het nog. Dan is het nog verder toekomst. Maar net zo goed onder het nieuwe verband, uiteraard. Maar ik denk dat het gewoon gaat over wedergeboorte in de eerste plaats. Let vooral op even de uitdrukking en is nu. Die lazen we net ook al namelijk. In Johannes 4, de ure komt en is nu, vers 23 van Johannes 4 was dat. Dat is nu, want het was nog niet aangebroken uiteraard. Staat er trouwens ook bij hier in 5 vers 25. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen. Toch toekomende tijd dus. En dat nu, dat is een tamelijk rijkbaar begrip dus. En ik interpreteer het als het zal binnenkort een tijd aanbreken. Er is één andere mogelijkheid, maar die durf ik nauwelijks te zeggen. Dat is deze, dat de uitdrukking en is nu niet voortkomt uit de mond van de Heer Jezus, maar voortkomt uit de pen van Johannes. Als toelichting. Ik weet dat sommigen daar grote problemen mee hebben, ik wat minder, maar... De Heer zegt dus gewoon dan in dat geval, de uren komt wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En het was Johannes die erbij zegt, en dat is nu inmiddels zo, want Johannes schrijft dit na de opstanding van Christus uiteraard. Hè. We komen dat nog vele malen tegen, zoiets, in het Johannes-evangelie, dus ik laat het er maar bij. Maar het doet weinig ter zake, waar het om gaat is dat binnen afzienbare tijd die uren daadwerkelijk zal aanbreken. Het was nog net niet het geval, om zo te zeggen. Daarna hebben we hier vers 28. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot opstanding der verdoemenis. Daar zijn we uiteindelijk terecht bij lichamelijke opstanding uiteraard en bij het eeuwig oordeel. Maar alles... Nadat het nieuwe verbond is aangebroken, dat wil zeggen, het zou zich slechts afspelen onder het nieuwe verbond en nog niet in de dagen waarin het oude verbond nog in werking was. En over die uren gaat het dus. De nieuwtestamentische tijd. Daarna wordt het specifieker, want dit zijn wat algemene uitspraken, maar in Johannes 7 wordt het wat specifieker. Daar staat in Johannes 7, vers 30... Zij zochten hem dan te grijpen, ik hoef verder geen toelichting denk ik, zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Want zijn uren was nog niet gekomen. Voor de hand ligt wellicht te denken dat zijn uren dan de uren van zijn dood zou zijn, maar dat is een misverstand. Zullen we zo zien? Wat gaat om uiteindelijk zijn opstanding en verheerlijking. Zijn dood zal daaraan vooraf gaan. Maar aangezien die tijd, die uren nog niet gekomen is, gebeurt er hier nog niks. De uitdrukking suggereert op zijn minst dat op een of andere wijze van Gods wegen verhinderd wordt dat zij hem grijpen, dan wel de hand aan hem slaan. Maar goed, zijn uren was dus nog steeds niet gekomen. Ik zou niet weten waarom het niet precies dezelfde uur is als uit Johannes 2 op de bruiloft te Kana. Daarna kom ik in hoofdstuk 8 vers 20. Daar staat precies hetzelfde. Johannes 8 vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En daarna, twee, drie keer om. En dan zijn we in Johannes 12. En daar wordt hij nog duidelijker. De gelegenheid waarbij sommige Grieken via via aan de Heer Jezus lieten vragen dat ze hem wel zien wilden. Heren, wij wilden Jezus wel zien, vers 21. En via enige discipelen wordt de vraag bij de Heer Jezus gebracht. En de Heer begint met te zeggen in vers 23 van Johannes 12, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. En wat doet hij dus? Dat is een beetje een strikvraag hoor. Wat doet hij dus? Ze vragen, we willen Jezus wel zien. En Jezus zegt, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Als je niks weet, denk je, dus laat hij zich zien. Hij gaat dus een heerlijkheid tonen. Maar hij doet het niet. Hij doet precies het tegenovergestelde. Hij verdwijnt. Want zo eindigt het schriftgedeelte in vers 36. Terwijl gij het licht hebt, nog steeds het licht uit Johannes 1, weet u wel. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, omdat gij kinderen of zonen des lichts mogen zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. De vraag was, wij wilden Jezus wel zien en het eindigt met, weggaande verborg hij zich van hen. Want de Heer Jezus is verheerlijkt geworden inmiddels, sinds zijn opstanding. Maar sinds diezelfde tijd is hij verborgen voor de wereld. En in elk geval, in alle opzichten, voor ongelovigen. En voor zover wij zijn heerlijkheid zien, want wij worden geacht dat te zien, zien wij dat toch niet fysiek, zal ik maar zeggen. Is het omdat die heerlijkheid van Christus ons in de schriften, dat wil zeggen bijzonder de Nieuwtestamentische schriften, wordt bekendgemaakt. Maar in het algemeen geldt, hij is verheerlijkt geworden, maar heeft zich verborgen. Zodat er sprake is van een verborgen heerlijkheid van Christus, hetgeen automatisch inhoudt dat er ook een uur komt waarin die verborgen heerlijkheid van Christus zal geopenbaard worden. In de toekomst. Maar goed, dat is een wat uitgebreider verhaal, dus daar ga ik nu maar niet verder op in. Maar de Heer zegt, de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Daarna zegt hij inderdaad in vers 24, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, maar dood is geen verheerlijking hoor. Als er iets tegenovergesteld is van heerlijkheid, dan is het dat. Ja, ik zeg er liever niet meer over, maar als iets mensonterend is, onterend is, hè, dan is het dat. Er blijft ook van de mens niks over. Nou goed, dat is geen verheerlijking. Maar hij zegt, indien het tarwegraan in de aarde niet valt, de sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En veel vrucht voortbrengen, dat valt binnen die term heerlijkheid of verheerlijking. En daar gaat het over. Niet om zijn sterven, het gaat om het vrucht voortbrengen. Na het sterven. Namelijk, na zijn opstanding dus vervolgens. Hè? En meer in het bijzonder, ook in onze dagen, of juist in onze dagen, want de gemeente wordt toch beschouwd inderdaad als vrucht van zijn werk, uiteraard. Nou goed. En daarna hebben we wat uitspraken die wij ook kennen uit Johannes 17, hier in vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Daar is sprake van heerlijkheid, dus eer en heerlijkheid. En dan volgt meteen vers 27. Waar de Heer zegt, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heer ook niet, hier. En zegt, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Dat is dus die uren, die tijd waarin hij inderdaad zou sterven om vervolgens zijn heerlijkheid binnen te gaan. Dat is een zware weg. Maar het is duidelijk dat de Heer de blik gericht had, verwachting gericht had op de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden, dan wel op de vreugde die hem voorgesteld was. Zoals het natuurlijk elders gezegd wordt. En dus in plaats van Vader verlos mij uit deze uren, zegt hij Vader verheerlijk uw naam. Maar dat zal via deze uren geschieden. Hetgeen bevestigd wordt in deze stem uit de hemel in vers 28. Maar de geschiedenis, zoals gezegd, eindigt met dat de Heer zich verbergt. Uitbeelding van inderdaad de tegenwoordige bedeling. Hetzelfde geldt trouwens voor de uitspraken verderop in dit hoofdstuk, waar Jesaja geciteerd wordt met de bekende vers uit Jesaja over de verblinding en de verharding van Israël enzovoorts. In vers 40 hiervan. Johannes 12, eveneens vooruitgrijpend op onze tegenwoordige bedeling. Maar goed, daarna komen wij terecht in hoofdstuk 13. En daar zijn we inderdaad in de nacht waarin hij verraden werd, zoals het heet. Waarin de Heer met zijn discipelen bijeen was in de opperzaal. De gelegenheid ook waarbij hij de wijn uitreikte en zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Merkwaardige wijze wordt dat trouwens in het Johannes-evangelie helemaal niet genoemd. In plaats daarvan krijgen we juist een uitgebreide toelichting, maar vooruit. Maar het begint in Johannes 13 met, en voor het feest van Pascha, dat wil zeggen, voor het feest van Pascha, en dus gewoon op de avond van de 14e, zeg ik altijd, hè. Dus gewoon de paasviering, het slachten en eten van het paaslam. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, en nu staat er gewoon helemaal expliciet bij waar het over gaat, wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En dat gaat via dood en opstanding. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hem lief gehad tot het einde, enzovoorts. En daarna vinden we uitbeeldingen van het hoge priesterschap van Christus in onze tegenwoordige tijd. En trouwens ook allerlei toelichting daarop, juist ook in verband met heerlijkheid die de Heer zelf zou ontvangen en die de gelovigen via hem of van hem ook zouden ontvangen. Maar waar het mij om gaat is die uitdrukking, dat zijn uren gekomen was, eindelijk. De uren namelijk dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Let op dat er staat uit deze wereld tot de Vader. Hij zou namelijk eerst de dood ingaan, daadwerkelijk het dodenrijk. Maar het wordt niet eens genoemd. Moet u mij niet kwalijk nemen, ik heb het niet geschreven. En dus kan u me ook niet kwalijk nemen dat ik het zeg. Het is het opmerkelijke van de uitdrukking. Als je niet anders weet, dan lees je de uitdrukking. En dan zou je zelfs kunnen betekenen dat de Heer vanaf hier de aarde ten hemel zal varen enzovoorts. Wellicht in een veranderde gedaante. Waarom niet? Het was bij gelegenheid op de berg der verheerlijking ook. En dat is het dan. Dood wordt niet eens genoemd. Maar goed, hij en wij weten dat het inderdaad was een weg via de dood. Maar waar het over gaat, is over de heerlijkheid die hij vervolgens zou ontvangen. Daar spreekt hij trouwens ook over met zijn discipelen. Vervolgens. Ja, dat is mijn toeval, maar ik heb hier vers 31 voor me van hoofdstuk 13. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is, of wat, de Zoon des mensen verheerlijkt en God is, of wordt in hem verheerlijkt. En indien God in hem verheerlijkt is, zo zal God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Het zijn gewoon uitdrukkingen over zijn opstanding feitelijk. Alleen er wordt een veel grotere en veel bredere uitdrukking gebruikt, omdat het niet maar gaat om zijn opstanding als zodanig, maar om de heerlijkheid die hij bij diezelfde gelegenheid zou ontvangen. En dat zou inderdaad terstond gebeuren. Dat wil zeggen, dat zou niet wachten tot de jongste dag, de opstanding der doden, maar het zou meteen gebeuren. Dat wil zeggen officieel op de derde dag dan. Maar als opstanding van tussen de doden uit, hè. Komt overeen met die uitspraak die ik ook zo mooi vind in verband met de doop van de Heer Jezus. Weet u nog? Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Maar hier staat iets dergelijks, hè? Hij zal hem terstond verheerlijken. Enzovoorts. Nou goed, daar gaat het me verder niet om. Maar daarna kom ik terecht in hoofdstuk 16. Waar de Heer spreekt over de tijd uitdrukkelijk. Na zijn opstanding. Dan wel na zijn dood, maar dat maakt me nou niet zoveel verschil. Maar er staat in vers 4 van Johannes 16. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Niet tot de wereld, of anderen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde, dat wil zeggen deze dingen, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. Met andere woorden, het gaat over dingen die de Heer hen zegt, die betrekking hebben op de tijd waarin hij niet meer bij hen zou zijn. En dus, na zijn opstanding, en wellicht zelfs, als het zo ver mogelijk rekt, na hemelvaartsdag. Maar over die tijd heeft hij dus gesproken. Ik zeg het met wat nadruk, vanwege het idee van sommigen dat de Heer überhaupt niet gesproken heeft over onze tegenwoordige bedeling. Omdat het zogezegd niet zou gekund hebben. Maar goed, hier staat het gewoon, dus het kon wel. En het staat er met grote nadruk, het wordt zelfs nog een paar keer herhaald. Maar, en de Heer zegt ook precies waarom. Het idee is dat ze later dingen zullen horen, leren, op wat voor wijze dan ook. Maar dat ze, als ze die dingen zullen horen of leren, dat ze, was de bedoeling dat ze zich dan zouden herinneren dat de Heer Jezus zelf daar al over hen, met hen over gesproken had. Dat is het idee. En populair gezegd betekent gewoon dat aan de discipelen later via de Heilige Geest gemeentelijke waarheid zou geopenbaard worden. Maar terwijl dat gebeurt, realiseren ze zich dus dat de Heer Jezus daar inderdaad al over gesproken had. Alleen toen begrepen ze het nog niet. En dat staat hier ook dus, hè. Het wordt trouwens een paar keer herhaald in deze hoofdstukken. Het wordt gewoon van tevoren aangekondigd. Nou goed, maar het gaat om die uren. Wanneer de uren zal gekomen zijn. De uren namelijk wanneer de zoon zal gegaan zijn naar de vader. En de uren namelijk waarin de discipelen de geest der waarheid, uit vers 13 van dit hoofdstuk, zouden ontvangen hebben. De geest die hen de toekomende dingen zou verkondigen, dat wil zeggen de dingen met betrekking tot het nieuwe verbond. Want de toekomende dingen, volgens de Hebreeënbrief, zijn gewoon de dingen van het nieuwe verbond. Waarbij bovendien die geest de Heer Jezus Christus zal verheerlijken, vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Daarmee trouwens ook uit de woorden van de Heer Jezus zelf. Maar hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De achterliggende gedachte heeft met ons onderwerp niet zoveel van doen, maar ik vind het toch de moeite waard om het meteen te zeggen. Het idee is namelijk dat gemeentelijke waarheid inderdaad in het Oude Testament verborgen was. En daarna stellen wij gewoon de vraag, waar dan in het Oude Testament? En met iets kleine lettertjes, hoe dan in het Oude Testament? En het eerste antwoord is dat de gemeente is het lichaam van Christus. Ik geloof niet dat ik daar ooit bezwaar tegen heb horen maken. Dus daar kunnen we vanuit gaan. Het is het lichaam van Christus. En de gedachte is gewoon dat al wat het Oude Testament zegt over de Messias, Christus, dat is overigens de opgewekte. Ja, als ik nou zeg, niet degene die leed en stierf, dan slapen sommigen weer zo slecht vannacht. Dus, maar omdat het dikwijls niet begrepen wordt. Maar ik bedoel gewoon, de Messias is degene die als Messias, als de Christus uit de dood opstond, enzovoorts. Nou goed, al wat het Oude Testament zegt over de Messias, dus niet al wat het Oude Testament zegt over de lijdende knecht des Heren, maar al wat het Oude Testament zegt over de Christus, over de Messias, is niet alleen van toepassing op de Heer Jezus, maar op heel de gemeente. Want het gaat over de Messias, aan wie wij deel gekregen hebben en wiens lichaam wij zijn. Daarom wordt dat beeld in het Nieuwe Testament, ik zou bijna zeggen, uit en te treuren gebruikt. Omdat daarmee inderdaad deze oud-testamentische uitspraken over Christus van toepassing zijn ook op het lichaam van Christus. Je kan toch niet missen, Efeze 1, Efeze, open toch met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke, niks uitgezonderd, elke geestelijke zegening in Christus. En daar staat niet dat wij al onze zegeningen, onze geestelijke zegeningen van Christus hebben ontvangen. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Daar staat dat wij in Christus zijn en daarom deel hebben aan al zijn zegeningen. Het wordt ook uitgebreid opgezond. Al zijn het maar voorbeelden, maar niettemin essentiële voorbeelden. Gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, voor zover wij, u en ik uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld, is het gewoon omdat God de Heer Jezus Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Nou ja, het lam was ook al geslacht voor de nederwerping der wereld. Het was voorgekend voor de grondlegging der wereld en hoe het allemaal maar heten mag. En voor zover wij aan Christus hebben deelgekregen, hebben wij dus deelgekregen aan zijn uitverkiezing. En aan zijn eerstgeboorterecht. En aan zijn heerlijkheid. Wat er wezen mag. En aan zijn koningschap. En aan zijn priesterschap. Nou ja, en aan zijn leven. Maar dat had ik natuurlijk eerst moeten zeggen. En het blijft dus zo, ik blijf het ook tot in de treuren herhalen, dat als in de toekomst inderdaad de Messias definitief en officieel verschijnt aan Israël, dan wel aan het Joodse volk, verschijnt daar niet alleen de Heer Jezus, omdat, en dan zeg ik het weer, hè, omdat dan terstond met deze engel des Heren zal zijn een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende enzovoorts. Kortom, daar is heel de gemeente bij. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid enzovoort. We hebben deel aan hem. En daarom nog steeds Efeze, voor alle duidelijkheid, omdat die brief nooit ter discussie staat in dit verband. Daarom dus ook, bidt de apostel in die brief, notabene, en zegt dat het de bedoeling is dat wij geest ontvangen. De geest der openbaring en kennis van hem, opdat we Christus zouden leren kennen. Terwijl iedereen weet dat juist Efeze specifiek gemeentelijke waarheid bekend maakt. Waarom staat er dan dat we Christus zouden leren kennen? Je zou verwachten dat we dan de gemeentelijke waarheid zouden leren kennen. En onze roeping zouden kennen enzovoorts. Nou, dat staat er ook in namelijk. Maar er staat eerst dat we zouden weten welke de hoop is van zijn roeping. En welke de heerlijkheid is van zijn erfenis. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, enzovoorts. En de volgende fase is dan dat al deze dingen rechtstreeks op ons van toepassing zijn, op ons betrekking hebben, omdat wij nou eenmaal deel hebben aan Christus. We zijn één plant met hem geworden. Dat stond al in Romeinen 6 natuurlijk, maar vooruit. Romeinen 5 eigenlijk al, met andere woorden. Maar dat is het hele idee. En dus, die geest die zij zouden ontvangen, die discipelen, die zou Christus verheerlijken, vers 14. Want, zegt de Heer, hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het nemen uit dat wat van mij is, betekent dat. En hij zal het u verkondigen. Want de hele gemeente is deel van Christus en is bovendien in hoge mate de heerlijkheid van Christus. En dus die zal mij verheerlijken. De hele gemeente is tot heerlijkheid van Christus. En de gedachte is dan inderdaad dat die geest inderdaad onder het nieuwe verbond via de apostelen en profeten zal bekendmaken hoe dan deze uitspraken uit het Oude Testament over, wat ik dan maar noem de Messias, min of meer in het Hebreeuws, hoe die uitspraken inderdaad van toepassing zijn op de gemeente. Het kan niet missen, want in het Oude Testament wordt de Messias Gods eerstgeborene genoemd, maar u en ik worden geacht te weten dat wij eerstgeboorterecht hebben ontvangen als gemeente. We bedelen zijn eerstgeboorterecht. En de Messias zou de wereld oordelen. Alles zou aan hem onderworpen worden. Iedere knie zou zich voor hem buigen. Niet behouden worden, maar wel voor hem buigen overigens. Enzovoorts. En hij zou hen oordelen, staat in Jesaja, enzovoorts. Het wordt in Filippenzen 2 aangehaald. En het idee is vervolgens dat hetzelfde Nieuwe Testament ons leert dat wij, u en ik, wij zullen de wereld oordelen. We zullen de engelen oordelen. Maar de Heer Jezus zou dat doen. Maar het punt is gewoon, we hebben aan hem deel. En wij verwachten dus inderdaad ook onze aanstelling tot zonen. De uitspraak uit Psalm 2, zeg ik altijd voor het gemak. De uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Enzovoorts, is een uitspraak die eenmaal zal klinken ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Waarbij de gemeente tot zoon gesteld zal worden. Dus op heel de gemeente van toepassing. We zijn geroepen tot zoonschap. Dat staat ook in Efeze 1 trouwens allemaal. Nou ja, in Romeinen ook al. Maar vooruit. En dat is dus waar het om gaat. En het zijn deze dingen die in oud-testamentische tijd verborgen waren. Maar als die uren komt, zal ik maar zeggen. Die uren komt van die toekomende dingen. Kortom, na de opstanding van Christus zouden deze dingen geopenbaard worden. En zal men zich herinneren, en niet alleen de discipelen, maar wij nu ook vanzelfsprekend, dat de Heer Jezus daar al zelf over gesproken had. En dus, hij zal het uit het mijne nemen, kun je dus zelf heel smal, zo plat mogelijk toepassen en zeggen, hij zal de woorden van de Heer Jezus gebruiken, enzovoort. Maar hij zal de juiste toepassing geven. En toepassing die de discipelen niet verstonden, dat zei de Heer ook gewoon, hè. Wat ik nu doe, verstaat gij nog niet, of wat ik nu zeg, begrijpt gij nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan, enzovoort. En dat is het werk van de geest. Met betrekking tot de woorden van de Heer Jezus, maar met betrekking zelfs tot de woorden der profeten in het algemeen. Dus zeer essentieel. Maar goed, maar waar het maar om ging eigenlijk, want zo kom ik hier terecht, is om het idee dat de sprake is van een uren, heel het Johannesevangelie door. Het wijst vooruit naar de uren van de verheerlijking van Christus. En als u mij vraagt, eigenlijk bestaat deze uren nog steeds, want het is deze uren. Waarin hij verheerlijkt wordt. En steeds meer heerlijkheid ontvangt. Van ons bijvoorbeeld. En anders door ons. Maar goed, dat is een heel uitgebreid onderwerp. Misschien hebben we het daar nog eens over binnenkort. Maar nu even niet. Wij waren in vers 4, waar de Heer die uren aankondigde. En daarna kom ik terecht in vers 21. Waar een beeld gebruikt wordt ter illustratie van heel het idee. En de aardigheid is dat ik dat beeld al eerder gebruikt heb naar aanleiding van Johannes 1 vers 14. Weet u nog, de Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. En ik heb gezegd, ik denk dat de uitdrukking gewoon betekent, wat die in het Oude Testament ook betekent, namelijk dat het woord, de belofte namelijk, vervuld is geworden. Het gaat over de blijde boodschap. De boodschap namelijk dat wat verwacht mocht worden ook inderdaad gerealiseerd is. En een van de voorbeelden die ik uit het Oude Testament gegeven heb, was die inderdaad van de blijde verwachting van de geboorte van een kind. Wij noemen dat ook blijde verwachting. En als dan de geboorte heeft plaatsgevonden, dan wordt daarvan mededeling gedaan in een blijde boodschap. Dan is het woord vlees geworden. Niet omdat het de geboorte is, maar gewoon omdat het de vervulling is van wat verwacht mocht worden. Dat wat zich aangekondigd had, om zo te zeggen. En hier staat dan ook in vers 21, een vrouw wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar uren gekomen is. Slaat op de smart der dracht, zoals het in Genesis heet. Johannes 16, vers 21. Een vrouw wanneer ze baat heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kinderke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. Zonder meer een verwijzing naar het lijden van de Heer Jezus en daarna zijn opstanding als vervolg daarop. En ik denk dat het ook rechtstreeks ontleend is aan Genesis 3. Ik zal zeer vermeerderen de smart, uw bedrag enzovoorts. Ik geloof dat die uitspraken in Genesis allemaal rechtstreeks in de eerste plaats van doen hebben met de komst van de echte Adam, de laatste Adam, namelijk Christus zelf. En dat het lijden van de smart, uw dracht, daarvan wordt uitgebreid in Romeinen 8 gezegd dat het van doen heeft met hoe een nieuwe schepping uit de oude voortkomt. En hoe dat ook zelfs bij ons individueel zo is. Het gaat om het lijden van de tegenwoordige tijd die niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En er staat zelfs bij wat het is, die heerlijkheid. Onze aanstelling tot zonen namelijk, in navolging van Christus die immers de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Te midden als hoofd van een gemeente van eerstgeborenen dus, hè. Zoals trouwens ook uitgebreid uiteengezet in Hebreeën 2 en Hebreeën 12. Maar vooruit. Die uren dus, de uren van de geboorte van nieuw leven. Daar kan men tegenop zien, onbegrijpelijke redenen, maar het maakt het een en ander zeer de moeite waard. En vergis je niet, de Heer Jezus staat hier enige uren voor zijn lijden en dood uiteraard. Hè? Terwijl hij dit zegt. Hoort in de categorie beroemde laatste woorden. Daarna hebben we vers 25. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt, diezelfde uren nog steeds, de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, want u weet toch waar gelijkenissen toe dienen? Matthäus 13 citeer ik altijd, om de dingen te verbergen. Maar dan zijn ze wel gezegd, maar niet geopenbaard. Dan zijn de woorden bekend, maar de gedachte is niet openbaar. De gedachte is namelijk bedekt door diezelfde woorden. Want u weet dat woorden daarvoor dienen, hè? Dat is niet mijn vondst. Dat is een hele oude filosofie. Ik weet niet, schijnt een vast citaat te zijn van iemand die zei, woorden kun je gebruiken om dingen te onthullen, te openbaren, maar je kunt ze net zo goed gebruiken om de dingen te verhullen. En dat gebeurt ook, en gelijkenissen dienen daar inderdaad toe. Maar de aardigheid is dat waar wij enige van die gelijkenissen begrepen hebben en hint gekregen hebben met betrekking tot de betekenis ervan, zijn die gelijkenissen nu helemaal niet meer zo moeilijk. En zo is het met het hele Oude Testament. Er staan zoveel dingen in die bedekt zijn, inderdaad in de vorm van gelijkenissen. Het hele boek Spreuken is eigenlijk niks anders dan een boek met gelijkenissen. Een spreuk is namelijk een gelijkenis, het is precies hetzelfde. Het ene is uit het Hebreeuws vertaald en het andere uit het Grieks, maar het is echt hetzelfde begrip. Het zijn allemaal gelijkenissen. De vraag is, wat is er de betekenis van? In het Nieuwe Testament krijgen we aanwijzingen daartoe en dan blijken de dingen ineens geopenbaard te worden. U weet wel, gelijk zij in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Nou goed. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. Deze zin alleen al bewijst dat gelijkenissen dienen om de dingen te verhullen. Toch? De Heer zegt, gelukkig komt daar nou een eind aan, straks zal vrij uitgesproken worden. En hoeft het niet meer bedekt te worden in gelijkenissen. Nou goed, in die dag, wanneer die uren gekomen is dus, vers 26, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Terugverwijzing naar die uren uit Johannes 4, die uren komt, dat aanbeden zal worden in geest en in waarheid en niet in Jeruzalem, nog op Gerizim, enzovoorts. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, enzovoorts. Nou goed, daar ga ik verder ook niet op in. Dan volgt nog vers 32. Ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden. Uiteindelijk van toepassing op het verdwijnen van de gemeente uit Jeruzalem, om zo te zeggen. In ieder geval de verspreiding van de gelovigen uit Jeruzalem over heel de wereld, want daar komt het op neer. De ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden. Slaat niet op de Joodse ballingschap, want het wordt niet tot de Joden gezegd, maar tot gelovigen. Hè? Het gaat eronder de gelovigen verstrooid werden uit Jeruzalem. Weet u nog, staat in Handelingen. En waar kwamen ze het eerst terecht? Precies, in Samaria. Dus geen toeval. Staat er allemaal. Samaria, natuurlijk. Maar goed. De ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Duidelijke uitspraken dus over wat er gebeuren zou na de opstanding van Christus. Daarna gaat het meteen verder in 17 vers 1. En merk je hoe vaak die term hier nou voorkomt, die uren? Maar ik noem ze gewoon allemaal, hè, uit het Johannes Evangelie. Komt hier heel vaak voor, omdat nu de uren letterlijk is aangebroken. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uren is gekomen, verheerlijk uw zoon. En duidelijker kan het niet. En in Johannes 2 was het, mijn uren is nog niet gekomen. Daarna deed hij een teken en er staat, zo heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar nu pas zou echt water in wijn veranderd worden. Toch? In de geestelijke betekenis. De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Dat is de situatie in onze bedeling. Daarna heb ik er nog een in de hand in Johannes Evangelie, dat is in Johannes 19. Die noem ik dan ook maar. Noem ik er gratis bij, zeg ik dan maar. In vers 27, 26, sluit naadloos aan bij Johannes 2 overigens. Vers 26 van Johannes 19, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, dat is Johannes dan, hè, zoals wij weten, maar ook zonder naam, net als Maria, is zijn moeder ook zonder naam. Daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. Dat is hetzelfde, maar nu van de andere kant. En daarna, en van die uren aan, nam haar de discipel in zijn huis, dan wel tot zich. De aardigheid van dit alles is, dat Johannes, ik zeg nu gewoon even wat ook maar zo, hè, zonder verdere argumentatie. Het aardige is natuurlijk dat Johannes nou eenmaal een beeld is van de gelovigen uit de 10 stammen in het bijzonder. Namelijk exclusief dus, hè. Johannes een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen in het bijzonder. En zijn moeder is Maria. Diezelfde Maria. En in Matthäus 1 heb je Maria, die staat voor de 10 stammen. En er wordt de Heer Jezus uitgeboren, die een beeld is van de gemeente als zodanig. Hier heb je weer diezelfde Maria. Maar de Heer Jezus geeft als het ware zijn functie door, zijn typologische functie in dat verband, door aan deze Johannes en zegt, is jouw moeder. En zowel Jezus als Johannes zijn dus inderdaad een beeld van de gemeente uit de 10 stammen. Daarnaast zeg ik altijd, als u Johannes paart aan Petrus, maar dat is dan het volgende hoofdstuk, geloof ik. Nee, hoofdstuk, volgende hoofdstuk, hoofdstuk 20. Dan heb je Petrus en Johannes die om het hart lopen naar het graf, weet u nog, ze konden het niet eens worden over de juiste volgorde. Maar de aardigheid is dat ze samen, twee mannen, uitbeelding zijn van de gemeente. Johannes van de gelovigen uit de 10 en Petrus van de gelovigen uit de 2, is het idee. En vandaar die verbintenis tussen Johannes en Maria. Er is historisch heel wat van gemaakt, heel wat over gespeculeerd. Maar het is gewoon ook een teken. Maar in verband met die uren. Vanaf die uren enzovoorts. En dat die uren is nu eenmaal het begin van onze bedeling. En in onze bedeling is dat nog steeds zo. De gemeente heeft als moeder 10 stammen van Israël. Dat is daarvoor gekomen. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En zo is dan dit teken uit Johannes 2. Het teken van de heerlijkheid van Christus. Maar de uren waarop dat werkelijk zou gebeuren, zou inderdaad nog even op zich laten wachten. Overigens, voor alle duidelijkheid, er is sprake van 6 stenen watervaten. Toch? Met reten, ja, iemand zal het wel zeggen. Ja. 6 is het getal van de mens. En de mens is een vat. En de mens zou gevuld worden met water, namelijk met het woord van God. Voor dat doel is je ook hol, zeg ik altijd. Een leeg vat, van nature. Moet gevuld worden met water, namelijk het woord van God. En het zal blijken leven te zijn. Want inmiddels, het woord is leven. En meer in de breedte, het gaat natuurlijk over 6 stenen watervaten na de reiniging der Joden. Dat wil zeggen, meer specifiek gaat het over de situatie onder de wet. Het woord God zelfs, namelijk de wet, enzovoorts. Maar het woord God zal vervuld worden in die uren. Dat wil zeggen, zal gerealiseerd worden in de uren van dood en opstanding van Christus. En daar gaat het hier steeds over. Dat is trouwens ook het geval bij het volgende teken. Ik wil er eigenlijk niet op ingaan, maar zoveel tijd hebben we niet meer voor vanavond, dus ik kan het nog wel even, ik kan het er even tussen doen. Hè. Het volgende teken is namelijk dat van de tempelreiniging, vanaf vers 13 van Johannes 2. Pascha was nabij, Jezus ging naar Jeruzalem en hij vond in de tempel die ossen, schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende enzovoort. Het ontaart in een soort kermis, denk ik altijd, zo zie ik dat voor me, hele gebeurtenis rond het feest, waarin een belangrijk deel van de Joodse bevolking inderdaad naar Jeruzalem kwam. Dat schrijft de wet overigens voor. Naar Jeruzalem kwam om daar Pascha te vieren enzovoorts. Maar u weet dat Pascha in zichzelf, dat wil zeggen het feest van Pascha, rechtstreeks van doen heeft met wedergeboorte, dood en opstanding enzovoorts. Hè. Het is niet voor niks dat de dood en opstanding van de Heer Jezus ook inderdaad plaatsvond in de dagen van Pascha. In een ander jaar dan, ongetwijfeld. Maar vooruit. En u weet wat hier gebeurt. De Heer maakt een geestel van touwtjes, staat er, en hij jaagt iedereen die tempel uit. En zegt in vers 16, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Enzovoorts, waarbij een uitspraak uit Psalm 69 letterlijk van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. Daarna wordt hem een teken gevraagd. Waarom is mij niet duidelijk, maar het gebeurt nu eenmaal. En dan zegt de Heer in vers 19, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En de Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd. De tempel van Herodes. Hè? En zult gij die in 3 dagen oprichten? En er staat er, maar hij zei dit van de tempel zijns lichaams. Betekent uiteraard de tempel namelijk zijn lichaam. Dat is hier heel duidelijk, hè? Hoeft niet eens toegelicht te worden. Hij zei dit van de tempel namelijk zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, en let op hoe hier naadloos overgegaan wordt van de woorden van de Heer Jezus op de woorden van de evangelist, van Johannes. Zoals ik er straks al zei, dat gebeurt echt vaak. Hier kun je nog vaststellen waar het gebeurt, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Maar hier wel. Hij zei dit van de tempel zijn lichaams. Is al commentaar van Johannes, uiteraard, die eraan toevoegt. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, van tussen de doden uit, betekent dat, anders had het gewoon moeten zijn, als hij opgestaan was van de dood, of uit de dood, maar het staat van de doden, hetgeen impliceert zijn opstanding als eersteling, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zulke dingen lazen we er straks. min of meer bevallig in Johannes 16 ook. Men zou later de woorden van de Heer Jezus gedenken en inderdaad zich realiseren op welke wijze die woorden vervuld zijn geworden, dan wel op welke wijze ze bedoeld waren, want daar komt het uiteindelijk op neer. Dus hier ook zo. Ik denk dat niemand toen begrepen heeft waar hij het over had. Toen hij zei, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Aardig is overigens wel dat deze woorden aangehaald worden als beschuldigingen ingebracht worden tegen de Heer Jezus. Men zoekt een aanleiding, althans een argument, om hem te kunnen doden. En een van de argumenten die wordt aangedragen is dat hij gezegd zou hebben, breek deze tempel af. En dat is toch een opruiende bezigheid, zal ik maar zeggen, zulke woorden uitspreken. En op basis daarvan dacht men hem misschien te kunnen veroordelen. Dat is weliswaar niet gebeurd dan. Niet op die manier althans, maar het wordt wel aangehaald in Matthäus 26. Maar pas later dat men zich realiseerde dat de Heer Jezus hier sprak over zijn dood en opstanding. Dit zeide hij van een andere tempel. En dat is dikwijls het probleem, dat terwijl het over het ene gaat, de Heer Jezus aan het andere denkt. En als gezegd wordt, ze hebben geen wijn, neemt de Heer het meteen overdrachtelijk en zegt, inderdaad, ze hebben geen leven. Dat zullen ze kunnen krijgen, maar nu nog niet, want mijn uur is nog niet gekomen. Dat is weliswaar een wat snelle en afwijkende manier van denken, maar het is een hele legitieme, zo gaat zoiets. Het wordt meteen overdrachtelijk opgevat en toegelicht. En dat is hier dus ook zo. Het gaat hier over deze tempel. En de Heer springt van de tempel die daar in Jeruzalem staat over naar zijn eigen lichaam. En zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen oprichten. De aardigheid is dat daarmee eigenlijk ook gewoon verklaard wordt wat de betekenis is van deze gebeurtenis. Want kijk, het is ook een teken. Wij zeggen, het was geen wonder wat de Heer Jezus deed. Nee, misschien niet, maar een teken was het wel. Want tenslotte had het toch echt niet zoveel zin om op een dag een keer al die kooplui uit de tempel te jagen. De andere dag zouden ze er heus weer zijn. Dan nemen ze een knokploeg mee, zal ik maar zeggen, dat het hen niet weer overkomt. Ik bedoel, wat voor zin heeft dat om zoiets te doen? Het is gewoon een teken. Waarvan? Nou, eigenlijk gewoon van dood en opstanding. Het zal u toch duidelijk zijn, deze uitspraak die de Heer doet, breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer oprichten, dat een uitspraak is over zijn eigen dood en opstanding. Valt in de categorie van, we wilden wel een teken zien, waarna de Heer zei, men zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Het is hetzelfde teken. Dood en opstanding ten derde dagen. En hier zegt hij, breek deze tempel af, enzovoorts. Maar hij zegt er niet bij dat hij een andere tempel bedoelde. Maar goed, beide tempels, om zo te zeggen, deze in Jeruzalem en de Heer Jezus zelf, beide tempels worden geacht woning te bieden aan de heerlijkheid Gods. Dat is in elk geval de bedoeling. Al moet gezegd worden dat deze tempel van Herodes bepaald niet de zetel was van de heerlijkheid Gods. Ik zeg er meestal bij, de heerlijkheid God zal in ieder geval tot uitdrukking komen in de Ark des Verbonds. Maar die was er niet. Dat schijnt niet bekend te zijn onder christenen, daarom zeg ik het steeds maar. Die Ark des Verbonds was er niet. Die was al lang weg. Sinds wanneer weten wij niet. Maar dat er geen Ark des Verbonds was, weten wij wel. In plaats daarvan was er een steen. Waarna de vraag werd, is welke steen, en dan weet ik het ook niet. En ik zou niet weten waarom het misschien niet diezelfde steen zou zijn waarover nu die doom gebouwd is. De doom of de rok, weet je wel, de rotskoppel. Misschien is het wel gewoon diezelfde steen. Het lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Kunnen ze met het ding ook niet gesleept hebben, want het is gewoon de top van de berg, hè? De dorsvloer van Arauna. Want dat is wat het is. Maar goed, ik weet niet, maar volgens de Joden, de Joodse traditie, was het toen een steen. De Ark des Verbonds was al lang weg. En de heerlijkheid des Heren woonde daar al lang niet meer. Sinds wanneer niet, weet ik niet, maar die woonde er niet in elk geval. En wat de Heer Jezus betreft... In hem woonde de heerlijkheid Gods ook niet. Dat moest nog komen. Maar daarvoor moest er een verandering plaatsvinden. En dat zegt hij ook. Breek deze af en ik zal hem weer opbouwen, maar dan komt er een betere voor in de plaats. Was de bedoeling. En dat is wat in dit teken ook uitgedrukt wordt. Want de reiniging van de tempel, zo heet dat tempelreiniging, veronderstelt eigenlijk gewoon het einde van het oude verbond. En daarmee het einde van al die koophandel. Vergis je niet, de term koophandel wordt hier gebruikt. Hè? Maak niet het huis mijn vaders tot een huis van koophandel. De term koophandel wordt in het Oude Testament al in verband gebracht met het doen en laten van Israël. En in het bijzonder met, met de wijze waarop zij met het woord Gods omgaan. En later dus in verband met het leven onder de wet. Dat heet koophandel. En het is nog een woordspeling ook. Want koophandel is in het Hebreeuws Kanaan. Vandaar dat we in het Oude Testament zelfs schriftplaatsen tegenkomen waar Kanaan staat, maar waar het eigenlijk vertaald had moeten worden met koophandel, omdat het helemaal niet gaat om Kanaan. Gebeurt nou eenmaal, maar het is een soort woordspeling. Het land Kanaan, het volk wat in Kanaan woont, maar tegelijkertijd, ja, Kanaan, koophandel. Geschacher, het woord Gods te koop dragen, is de uitdrukking die Paulus in dat verband gebruikt. Later in, wat maar was, 2 Korinthe is dat, hè? 2 Korinthe 1 of 2 Korinthe 2, waar het maar is. Dus dit is een huis van koophandel geworden. Dat wil zeggen, het wordt misbruikt voor allerlei doelstellingen en eigenlijk alleen maar voor de commercie. En eigenlijk, maar ik mag het eigenlijk niet verder vertellen... Maar iemand uit de Joden heeft mij wel eens verteld dat heel dat Joodse gedoe, heel dat koosjere gedoe, eigenlijk alleen maar een kwestie is van commercie. Daarom komen ze er ook nooit meer vanaf. Want het zou je gedacht zijn wat er aan verdiend wordt. Aan al dat koosjere gedoe. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want ik breng u maar op een idee. Dus laat maar zitten. Maar koophandel, maar dat zou beëindigd moeten worden. En staat meteen voor het eind van het oude verbond. Dat is namelijk reiniging en verlossing enzovoort. En wat daarna is, is inderdaad echt een huis des vaders, een echte tempel, een plaats of een ding, met eerbied gesproken, waarin de heerlijkheid Gods woont. En dat niet voor menselijke doeleinden, commercie of religie, wat in veel gevallen overigens hetzelfde is, misbruikt wordt. Hebben die nog tot zover? Dat is wat het is. Nou goed, wij weten overigens dat deze tempel in de tijd wel degelijk verwoest is geworden uiteindelijk. En dat ooit in de toekomst, in de 1000 jaren mag ik aannemen, een nieuwe tempel gebouwd zal worden. Dat is ook na 3 dagen overigens. Alleen zijn het dan dagen van 1000 jaar. Maar vooruit. Maar ook letterlijk zou dat inderdaad gebeuren. Het is gewoon een uitbeelding dus van het einde van het oude verbond en daarmee het aanbreken van het nieuwe. Daarna vragen ze welk teken doet gij. Nou, hij had net een teken gedaan, maar die begrepen ze niet. En toen zei hij, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Want of de tempel nou gereinigd wordt, dan wel afgebroken en opnieuw gebouwd wordt, is precies hetzelfde. In beide gevallen resulteert het in een reine tempel. Dat is het idee. En voor sommigen zijn het 2 dingen, maar in de Bijbel worden ze allebei genoemd en ze staan voor hetzelfde. Zo wordt in de Bijbel gesproken zelfs over de schepping, heel de schepping, die zou je trouwens kunnen beschouwen als een tempel, omdat God nou eenmaal in de schepping woont. De hele schepping is huis Gods en daarmee een tempel. Maar over de schepping wordt gesproken als een verontreinigd, een wegwerpelijk, een verontreinigd kleed. En daar moet wat aan gedaan worden. Maar wat eraan gedaan wordt, wordt op 2 manieren beschreven. Het 1 is, er wordt gereinigd. En het andere is, het wordt uitgedaan en vervangen. Door een wisselkleed, heet zoiets. Een nieuw kleed. Nieuwe klederen. En hoe je het beschrijft maakt niet uit. In beide gevallen is het Bijbelse symboliek. Worden wij gereinigd? Of worden wij vervangen? Ik kan het allebei zeggen. We leggen de oude mens af en doen de nieuwe aan. Het oude kleed uit, het nieuwe aan dus. Het is toch een kwestie van vervanging. Maar het resultaat is reiniging. Bovendien, als iemand zich moet verschonen, wat doet hij dan? He? Gaat hij dan zijn kleren wassen? Nee, hij trekt schoon aan. En daar gaat het maar om. Het is gewoon één en hetzelfde. En dus afbreken en weer opbouwen, nieuw opbouwen, is in de praktijk, in deze Bijbelse symboliek, hetzelfde als reinigen. Het resultaat is namelijk een reine tempel in dit geval. En dus gaat het hier nog steeds over precies hetzelfde. Dit zou moeten gebeuren, er zou wat nieuws moeten komen. Geldt voor de tempel zelf ook trouwens, want u kent toch de profetieën uit Ezechiël, wat is het, 45 en wat er verder volgt, geloof ik. De profetieën over een nieuwe tempel. En het was niet die van Herodes. En ook niet die van Ezra. En die moet dus nog komen. Welke tempel men ook had, in welke dagen ook. Het zou niet de definitieve zijn. Er zou plaats moeten maken voor een nieuwe tempel. Die welke beschreven wordt in Ezechiël. En daar gaat het maar om toch. Men zou daarop moeten rekenen. En dus daarop moeten wachten. Nou goed. Dit zeide hij van de tempel zijn lichaams, vers 21, en dan vers 22. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was, dat wil zeggen, dit is commentaar dus op, van Johannes op deze gebeurtenissen. Hè? En dan verder. Als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, op grond van zijn tekenen, dat wil zeggen, ziende zijn tekenen die hij deed. Dat wil zeggen, zij geloofden in hem als profeet, als iemand die van God gezonden was, zoals het 3 versen verder of zo staat, hè? Nee, 2 versen verder, 3, weet ik het, in hoofdstuk 3, vers 2. Dat hij een leraar was van God gekomen, want deze tekenen werden beschouwd als een autorisatie van Gods wegen. Dat is de conclusie die hier dus ook getrokken wordt. Iemand die zulke tekenen doet, kan slechts dat doen in de naam Gods en is dus van God gezonden. Dat is wat zij inderdaad geloofden, zegt vers 23. Ziende zijn tekenen die hij deed. Vers 24. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. Dat betekent dus dat hij, dat hij afstand van hen bewaarde. Dat begrijpt u toch? Hij bleef zich terugtrekken. Ze geloofden wel in hem enzovoort, maar de heer bleef verborg zich bij gelegenheid enzovoort. Was ineens verdwenen. Zeg, blijven jullie maar hier. En hij voerde het water over. Of hij zei tegen de discipelen, ga maar naar de andere kant. En hij ging zelf een berg op enzovoort. Maar in ieder geval, hij distancieerde zich dus van degene die in hem geloofden. Staat hier. Hij betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. Want later in ditzelfde Johannes-evangelie komt dat uitgebreider aan de orde. Daar zijn er namelijk velen die in hem geloofden. En toen wees de Heer Jezus op de consequenties daarvan. En toen moesten ze hem niet meer. Dat is in hoofdstuk 8. Vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Johannes 8, vers 30. En dan vers 31, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien Galilee in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toen waren ze beledigd. Want ze geloofden wellicht om de tekenen die hij deed, maar toen hij hen vertelde wat dan de boodschap is en wat de consequenties ervan zouden zijn, toen bliefden ze het niet meer. Want toen waren ze beledigd, alleen al omdat tot hen gezegd wordt, de waarheid zal u vrijmaken. Ze waren al vrijgemaakt, dachten zij. Toch? Nou ja, ze zeiden, wij zijn toch in het verbond ingelijfd. Of wat zeiden ze eigenlijk precies? Nee, ze zeiden, wij zijn Abraham's zaad. Dat bedoel ik, hè? We zijn met ons lijf toch in het verbond, zal ik maar zeggen dan, hè? En hebben nooit iemand gediend. Wij zijn vrijgemaakt, dus... Hoe zeg jij dan, gij zult vrij worden? Toen verklaarde de Heer dat gewoon. Hij zei, nou, ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde en is dus niet vrij. En toen waren ze nog meer beledigd, uiteraard. En in dit geval eindigt het in vers 59 met... Zij namen dan stenen op, dat zijn diezelfde die in hem geloofden, hoor. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich. En het eindigt weer net als die andere geschiedenis. Wij wilden Jezus wel zien. Maar het eindigt met dat hij zich verbergt. En inderdaad, uitdrukking weer van onze bedeling. Maar ga snel terug naar Johannes 2... waar de Heer zich aan hen, aan deze gelovigen, niet toevertrouwt, omdat hij hen allen kende en dus wist dat het zo diep nog niet zat, zal ik maar zeggen. En vers 25, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Ja. Uit mijn Bijbel blijkt dat men hier de draad van het verhaal is kwijtgeraakt. Want het woord mens, tweemaal in vers 25, staat met een kleine letter afgedrukt. En daaruit blijkt dat men de draad is kwijtgeraakt. Want de gedachte is dat de Heer geen belang had bij die volgelingen. Uit vers 23 en 24. Hij had het ook niet nodig, staat er. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Hij had geen mensen nodig die van hem zouden getuigen. Want dat is natuurlijk de consequentie. Als ze in hem geloven, zit erin dat zij van hem zouden spreken, propaganda voor hem zouden maken enzovoorts. En er staat gewoon dat hij dat niet nodig had en ze dus inderdaad op afstand hield. Het is een thema wat later in de volgende hoofdstukken uitgebreider aan de orde komt. Het was namelijk niet nodig dat iemand van hem zou getuigen. En van hemzelf staat dat hij ook niet van zichzelf getuigde. Dat zeiden zijn tegenstanders wel. Maar de Heer zei, nee, ik getuig niet van mijzelf. Maar mijn vader getuigt van mij. Hij zegt, kan het ook niet helpen. Ik hou jullie de schriften voor, de profeten enzovoorts, dat het daarin over mij gaat. Dat kan wel zo wezen. Maar daarmee is het niet mijn thema. Het zijn niet mijn woorden over mijzelf. Het is God die spreekt. Toch? Maar dat komt later in de volgende hoofdstukken dus inderdaad uitgebreid aan bod. Er hoefde niemand over de Heer Jezus te getuigen. Er is er één die dat doet, dat is namelijk God zelf. In zijn woord, en bevestigt wat ik regelmatig zeg. Enige boodschap die men in die dagen predikte, zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus enzovoorts, is die van bekeer u tot de Heer. Die van het Oude Testament. Men zou geloven al wat de profeten gesproken hebben enzovoorts. En op grond daarvan zou men wel degelijk komen tot de erkenning van de Heer Jezus. Wellicht eerst als de knecht des Heren, maar daarna als de Messias. Maar op grond van de schriften, daar gaat het om. En een van de problemen binnen het christendom, ook in onze dagen nog steeds, is dat men gelooft in Jezus van Nazareth, dan wel in de Heer Jezus Christus enzovoorts. En op zich is dat eigenlijk ook niet verkeerd, maar beter is het dat men zou geloven in het woord Gods. Per slot, hoe zouden wij de Heer Jezus kennen en in hem geloven, als het niet was door het woord Gods, door wat God zelf getuigd heeft van zijn zoon enzovoorts. Daar gaat het dus om, geloof in de schriften. Het is een van de problemen, want men heeft dikwijls de mond vol over Jezus zus en Jezus zo. Sorry voor de uitdrukking. Maar hè? Alsof die dagelijks naast hem op de stoel zit bij wijze van spreken enzovoort. Het is al jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat men zelfs in het gebed de Heer Jezus met jij en jou aansprak. Men tutoyeerde hem al enzovoorts. En dat gebeurt tegenwoordig nog steeds. Jazeker. Maar in werkelijkheid, wij kennen hem uit de schriften. Niet om de persoon wie hij is, we hebben hem nooit ontmoet. Zo kennen we hem dus niet. Het is ons maatje niet op die manier, zal ik maar zeggen. Voor zover we hem kennen, dan wel iets van hem weten, is het uit het woord Gods. Dat dus zouden wij geloven. En voor zover wij zouden komen tot kennis van hem en tot gemeenschap met hem, tot een intieme relatie met hem, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, kan het ook echt alleen, nou ja, alleen, maar laat ik zeggen, kan het slechts primair via de schriften. Maar u en ik weten dat maar weinig mensen daar überhaupt belangstelling voor hebben. Toch? En dus wat men overhoudt is een Jezus uit de kerkelijke, dan wel christelijke, dan wel algemene traditie. Maar waar het om gaat is de Christus der schriften. Daarom hebben we dit onderwerp dus ook. Hè? Nou goed. Gaan we terug naar dit vers. Er staat, hij had niet van nodig dat iemand getuige zou van de mens. Je kunt natuurlijk naar aanleiding van die uitspraak ook gewoon vragen, wie is die mens? Nou ja, dat is dezelfde vraag is als, wie is de zoon des mensen? Want zo was die vraag hè, in Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Of wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Het antwoord is, het is de Heer Jezus Christus. Via Hebreeën 2. Nou, over die mens gaat het. Deze keer staat er niet de zoon des mensen. Nu staat er de andere uitdrukking, die wat minder voorkomt. Maar nu staat er de andere uitdrukking, de mens. Maar het is heus dezelfde. En dus zouden wij voor alle duidelijkheid het woord met een hoofdletter schrijven. En ik denk dat dan alle problemen rond het vers meteen opgelost zijn. Hij had niet van nodig dat iemand van hem zou getuigen. Want hij zelf wist wat in hemzelf was. En als hij wist wie hij was, dat mogen we toch op zijn minst aannemen, nietwaar? Als hij wist wie hij was, wist hij ook dat het geen enkele zin had dat anderen van hem zouden getuigen. Daar was hij niet van afhankelijk en daardoor zou ook zijn werk niet volbracht worden. Begrijp je me goed? Na zijn opstanding zou men getuigen van Christus, wel degelijk. Zij zouden zijn getuigen zijn. En later zeggen zij, waarvan wij allen getuigen zijn. Enzovoorts. Maar dat is na zijn opstanding. En hier wordt gewoon vastgesteld dat helemaal niet de bedoeling was dat van hem getuigd zou worden. Waar het om ging is, prediking van het woord Gods in het algemeen. En voor de rest had de Heer Jezus een heel hoogst persoonlijke weg te gaan. Die zou gaan via de dood en opstanding. En daarna pas, als die uren gekomen was uit ditzelfde hoofdstuk. Die uren gekomen was, dan zou men inderdaad van hem getuigen. Maar lees maar eens hoe men dat doet. Wanneer men namelijk getuigt van de Heer Jezus Christus in handelingen 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Dan is het altijd zo, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft de beloften vervuld die hij aan de Vader gedaan heeft enzovoorts. Dan gebeurt het nog onder verwijzing naar de schriften. Kortom, men getuigt dat Jezus de Christus is. Zo staat het in Handelingen 9, meen ik, in verband met wat Paulus predikte in Damascus, nog. Maar in elk geval, het is de verwijzing steeds naar het Oude Testament. De beloften die God gedaan heeft, die vervuld zijn geworden in de persoon van deze, die door God werd opgewekt uit de dood. En dan pas wordt van hem getuigd. Maar als je vraagt, wat wordt er van hem getuigd? Nou, niet dat hij zo'n aardige man is, of zo. Toch? Nee, hij is degene in wie God al zijn welbehagen heeft. Hij is degene die van oudsher, vanaf Genesis 1, als u het mij vraagt, beloofd was enzovoorts. Dat is waar het om gaat en dus blijf ik gewoon God getuigd van hem. Omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Hij kende zijn roeping, hij wist wat hij moest doen, hij wist om welke uur het ging, hebben we een halve bladzijde of een hele bladzijde terug gelezen. En daar gaat het om. En dus, hij was degene die onderweg was naar dit lijden en zijn dood, Een schandelijke dood, want zo wordt het genoemd, enzovoorts. En daarvoor was het helemaal niet noodzakelijk dat iemand van hem zou getuigen, op wat voor wijze dan ook. Dat is waar het over gaat. Dat blijkt trouwens meteen uit de volgende uiteenzetting, maar die bewaren we voor de volgende keer. In Johannes 3, de uiteenzetting tussen Nicodemus en de Heer Jezus. Want waar de Heer het meteen over heeft, dus weer, is men moet wederom geboren worden. Tempel moet afgebroken worden, vervangen worden. Tempel moet gereinigd worden. Water moet in wijn veranderd worden. Of moet allemaal maar heten. Maar kortom, het woord moet vlees worden. Dan wel, de beloften gods moeten vervuld worden. Maar zover was het nog niet. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat we door de Zoon tot u, de Vader, konden en mochten komen. Wij danken u dat u ons door geloof en uit uw genade deelgenoot gemaakt hebt van al deze zegeningen van ons heiland. Wij danken u dat u ons in Christus gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat we deel hebben aan de uitverkiezing van Christus, aan zijn predestinatie, aan zijn begenadiging, maar in het bijzonder dat wij deel hebben gekregen aan zijn leven. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Want dat is wat wij lezen in uw woord. En het blijkt de vervulling te zijn van de beloften die u in het Oude Testament gedaan hebt. We danken u dan ook dat ook wij door uw geest geleid mogen worden in heel uw waarheid. En dat we de schriften mogen onderzoeken en daardoor kunnen en mogen komen tot onze heiland en hoge priester en daarmee tot uzelf. Opdat wij u zouden dienen en u zouden aanbidden in geest en in waarheid. We danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn en in het bijzonder ons mochten richten op de kennis van hem. En daarmee de kennis van de kracht van zijn opstanding. Opdat we ons bewust zouden zijn van zijn roeping, maar daarmee ook van de onze. Opdat we ons bewust zouden zijn van die kracht die in hem gewerkt heeft toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Maar daarmee ook van diezelfde kracht die nu in ons werkt. Wij danken u dat we de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus mogen leren zien. En vervolgens ons bewust mogen zijn dat wij die heerlijkheid zouden delen. Wij danken u dan voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we bevelen ons bij u aan, opdat u ons zou bewaren van de boze, zou bewaren voor de duisternis van de wereld, opdat we zouden wandelen in uw licht, in uw gemeenschap en daarmee in blijdschap. Amen.